Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen hier in de kerk en anderen die van buiten het kerkgebouw deze dienst meebeleven, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Foppen uit Den Haag. Robert Mur en Annemieke Verhoek hebben verzocht om hun huwelijk te laten bevestigen en inzegenen. Dit zal komende vrijdag 6 december plaatsvinden in een dienst in het dorpskerk van Apkoude. Die begint om 18:30 en zal worden geleid door dominee Albert-Jan Treuer. Er zijn nog wat bladen van de vriendsteamen beschikbaar onder de toren. Dus voor wie er nog niet één meegenomen heeft, ze zijn er nog. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de Umoja kerstmaaltijd. Daar zal dankbaar gebruik van worden gemaakt. Voor alles wat nog komen gaat geld zo de Heere wil en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 88, vers 1, in de versie van Weerklank. Een psalm die begint met: Heer, die mijn heil, mijn helper zijt, desdaags, dat is elke dag, roep ik om mededogen. En vooral, het laatste deel van deze psalm kan tevens een oproep zijn voor ons als gemeente die zeer naar een nieuwe dienstknecht verlangt, want daar staat: laat mijn gebed voor u verschijnen en niet in duisternis verdwijnen. Zo is het een psalm als een gebed om hulp in nood en een vraag naar God die hoort. We zingen ervan met vers 1 van Psalm 88. En we wensen elkaar, of we nu hier in de kerk zijn of ergens anders, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst door samen te gaan zingen uit Psalm 65. Daarvan zingen wij het eerste couplet. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, couplet 1. Wij doen vanavond belijdenis van het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij zingen daarna uit dezelfde psalm, psalm 65, de woorden van het derde couplet. Wij belijden het geloof, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen, en om ons behoud, om onze zaligheid, is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden, die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader, die zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde heeft. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen bidden om tegenwoordigheid van geest. Eeuwige en grote God, wij danken u voor deze dag. Dat er te midden van alle dagen een dag is van u en voor u. Een dag om u groot te maken, te loven en te prijzen. Een dag om te horen wie u bent. Een dag om perspectief te ontvangen. Wij hebben deze dag zo nodig, o God. Want wij zijn vaak zo vol van onszelf en ook zo kortzichtig. En juist daarom stoort deze dag ons, omdat het ons doet horen wie u bent. Omdat het ons uitzicht geeft, verder dan de grenzen van de tijd. Heere onze God, wij danken u voor deze plaats waar we samen mogen komen. Een plaats die ons herinnert aan uw trouw. Omdat de stenen van dit gebouw hier al waren voordat wij er waren. Ook daarin zien wij iets van dat u ons altijd al voor bent. U bent al ons een eeuwigheid vooruit en vooraf. Wij danken u dat u de God bent die in de tijd spreekt. U riep Abraham. U sprak door profeten. U kwam in het midden van de tijd in Jezus Christus. En u spreekt nog altijd voort. Spreek tot ons deze avond. En geef dat wij zullen horen. Open ons naar u toe. En wek geloof. En versterk het. Heere, daar bidden wij u om. Verheerlijk uw naam. Vul dit gebouw. Vul ons als gemeente. Vul ons persoonlijk. Met de krachtige werking van uw geest. Wees bij hen die thuis met ons verbonden zijn. Zegen hen. Wees bij hen die later deze dienst voor het eerst of misschien wel opnieuw meemaken. Zegen hen. En laat deze dienst, de verwachting van u en van uw komst, versterken. Zo bidden wij, o God, in de naam van Jezus, die aan uw rechterhand is en die komt. Amen. Wij lezen uit de Heilige Schrift, uit het boek Micha, en daarvan hoofdstuk 7. Micha 7. Vers 1 tot en met 7. Micha 7, de eerste 7 versen. Hoor het woord van God. Wee mij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten, als na de nalezing van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten. Mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Een goede tierenmens is verdwenen uit het land. En een oprechte onder de mensen is er niet. Ze loeren allen op bloed. Ze jagen op elkaar met een net. Om kwaad te doen, staan hun handen goed. De vorst eist, de rechter doet uitspraak tegen betaling. Wie groot is, beslist naar eigen begeerte. En zo verdraaien zij de zaak. De beste van hen is als een doornstruik. De oprechtste erger dan een doornhaag. De dag van uw wachters is gekomen. De dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddering zijn. Geloof een vriend niet. Vertrouw niet op een huisvriend. Bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon maakt de vader te schande. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Als inleiding op de verkondiging zingen wij een psalm van wachten op God en verwachten van God. Psalm 130, daarvan zingen wij couplet 3 en 4. Psalm 130, couplet 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Couplet 3 en 4 van Psalm 130. naar de verkondiging. Dan zingen we het bekende klassieke lied van Advent. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Deze woorden van vers 7 uit Micha 7 staan vanavond centraal. Groepen gemeente van Jezus Christus. Kent u hem eigenlijk een beetje, Micha? Ja, de meesten van ons zullen hem een beetje zo kennen uit dat rijtje, denk ik, hè? Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Hagge, Isagria. Ja, zo dat rijtje. Of misschien ken je een paar gevleugelde woorden van hem. Hij heeft u, o mens, bekend gemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goede tieren het lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Nou, dat zijn ook niet zomaar een paar gevleugelde woorden van Micha natuurlijk. Dat is iets wat richting geeft. Je moet wel uitkijken dat je de goede voor je hebt. Er zijn meerdere Micha's. Je hebt de Micha die profeteerde ten tijde van Ahab. In het eerste koningenboek kun je daarover lezen. Deze Micha profeteerde later ten tijde van Agas en van Hiskia. Wie is gelijk? Wie is zoals de Heere? Dat betekent zijn naam. Heel veel weten we eigenlijk niet van Micha. Hij komt van het platteland, Moreh het gat, plaatsje in het zuiden van het twee stammenrijk Juda. Eenvoudig? Ja, misschien. Hij heeft in ieder geval iets minder chic taalgebruik dan de profeet Jesaja, zijn tijdgenoot. De grote profeet uit de grote stad, uit Jeruzalem. Micha profeteerde zo ongeveer in het jaar 710 voor Christus. Het noordelijk tienstammenrijk Israël was toen al door de Assyriërs veroverd. En in het zuidelijk tweestammenrijk was Hiskia koning. En als we het een beetje zo samenvatten, dan zouden we kunnen zeggen dat Micha zich vooral richt tegen allerlei figuren in de hoofdstad Jeruzalem. En het waren er een heleboel die zich wel ontzettend vroom voordeden, maar toch niet op werkelijk vroom en oprecht waren. Mensen die zondags psalmen zingen en trots denken wij zijn Abrahams kinderen, maar intussen op maandag hun personeel beduvelen. Zoiets. En dat was natuurlijk niet alleen maar iets van toen. Dat is ook vandaag de dag nog wel iets, toch? En juist in de profeten kom je dat tegen, dat daar heel veel profetische kritiek op is. Op mensen die nauwkeurig offeren, maar intussen het recht vertrappen. Op mensen die, zoals wij dat dan misschien vandaag de dag zeggen, zondags vooraan zitten, maar intussen. Ja, daarom zijn ook een heleboel mensen afgeknapt natuurlijk. Je hoeft soms alleen maar te zeggen dat je naar de kerk gaat en de verhalen komen los. Ben jij van de kerk? Nou, mijn opa heeft zijn hele leven lang gezeten, maar toen kreeg hij ruzie met de dominee en toen hij overleed hebben we niemand gezien. En zo kan ik nog wel een paar van die verhalen zo zeggen. Ik krijg ze soms ook allemaal over me heen natuurlijk. Ik denk altijd of het klopt, ik weet het niet. Als al de helft ervan waar zijn, is het nog een ramp. Dat er soms een dubbelheid is. En natuurlijk zijn het soms ook goedkope excuses van mensen. Om alles wat met het christendom te maken heeft een beetje buiten de deur te houden. Toen ik dat nog weer eens bedacht, toen moest ik even denken aan wat me ooit eens overkwam toen ik nog dominee in Gorkum was. Daar was op maandag rond de grote kerk in het centrum een weekmarkt. En ik was daar zo'n beetje een half jaar dominee. En toen zei ik, waarom is de kerk eigenlijk dicht tijdens die weekmarkt? Al die kramers van om die kerk heen. En die kerk is dicht. Ik zei, dat zou toch prachtig zijn om juist dan om de kerk open te doen. Nou ja, een beetje overleggen met de gemeente. Want ja, er stond een hele grote kraam met allemaal banden en fietsenmakerspullen. Die stond pal voor de grote deur. En ik zei, nou, dan wil ik eigenlijk die deur open hebben. Dus die man moest dan ergens anders staan. Nou ja, dat vond hij ook niet zo leuk. En toen zeiden ze van de gemeente, ja, misschien kunt u dan. Ik zei, nee, ik wil graag die grote deur open hebben. Nou ja, goed, lang verhaal kort. Uiteindelijk is het allemaal voor elkaar gekomen. En ik had eigenlijk altijd ook wel met die marktkooplui op maandagmorgen dan allemaal even een praatje. En ook met die fietsenmaker, die dus voor die deuren altijd zo stond. Die had maar op moeten schuiven, maar die stond nog wel een beetje zo bij die hoofdingang. En op een zekere maandagmorgen stond ik zo op de trappen, zo bij die grote ingang, even met die fietsenmaker te praten. En toen kwam er iemand aan en die begon een heel verhaal. Die kerk, ja, die wist ik niet dat ik de dominee was. Oh ja, zei de fietsenmaker, wat is er met die kerk? Nou, dat was een beetje zo'n verhaal. Mijn vader vroeger en een heel verhaal en mijn opa. En op een gegeven moment die man die ging, razende maar door. En die fietsenmaker die stoot voor mij zo een beetje aan. Ik deed helemaal niks. Ik liet gewoon een beetje gaan. Op een gegeven moment zegt die fietsenmaker, joh, maar dat is allemaal een nare toestand. Hoe lang is dat eigenlijk geleden? Nou, zegt die man, ja, moet ik ook eens even denken. Ik denk, nou, is meer dan 50 jaar geleden. Jongen, zegt die fietsenmaker. En daar maak je je nu nog zo druk over. Hij zegt, dat vind ik ook een beetje kinderachtig van je. Dan moet je toch eens een beetje, die mensen van toen, die zijn het ook al lang niet meer. Nou, die man die begint. Nee, zegt, dat doet hij met andere dingen ook niet. Dus ik vind het een goedkoop smoesje. Dat had ik als dominee nog niet eens zo durven te zeggen. Maar die fietsenmaker, die zei het. Vindt een goedkoop smoesje, zei hij. Dat je zo staat te schuilen. Ja, dat kan natuurlijk. Mensen kunnen dat als goedkope smoesjes. Hè, van, oh, dubbelheid en mensen. En ik heb mijn diers meegemaakt. Ze kunnen het natuurlijk zo een beetje buiten zich houden. Dat komt voor. Jazeker. En soms worden die verhalen ook enorm aangedikt en overdreven. Niet elke ouderling uit vervlogen tijden is zoals de ouderling van in het boek van Maarten het Hart, die onder het gebed de koekjes van tafel pakt. Maar toch, er kan soms ook wel een heleboel mis zijn. Schijnvroomheid. O God, als onze daden niet stroken met onze woorden. De Heere kan er in ieder geval slecht tegen. Tegen dat dubbele. Heel veel in die kleine profeten, Amos en ook Micha, is profetische kritiek. Juist op godsdienstige mensen. Misschien aan de buitenkant het keurig voor elkaar. Maar het recht wordt vertrapt. Daar gruwt God van. Dat was ook de boodschap die Micha te brengen had in het Jeruzalem van die dagen. In felle bewoordingen spreekt Micha namens de Heere een wee, een vervloeking uit. De bergen zullen versmelten, de dalen zullen gekloofd worden. Wee hen die ongerechtigheid bedenken. Zie, ik denk een kwaad uit over dit geslacht. Wee hen die ongerechtigheid gedenken. Nou, het zijn niet alleen, gelukkig, donkere tonen en dreigboodschappen die Micha namens de Heere moet brengen. Er zijn ook, dat weet u wel, heilsbeloften van Advent. Die woorden uit hoofdstuk 5, die u misschien nog wel vroeger op de zondagsschool uit uw hoofd hebt moeten leren. U Bethlehem Ephrata, bent u te klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha mag hier al de Messias aankondigen en al vertellen waar die geboren zal worden, Bethlehem. En dat die wijzen uit het oosten dus naar Bethlehem gezonden worden later, dat is vanwege de profetie van Micha. Daar moeten ze zijn, zeggen de schriftgeleerden tegen Herodes, want dat zegt Micha. En dan die woorden die we zojuist hebben gelezen. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heer, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Prachtige woorden waar vertrouwen en verlangen en hoop uitspreekt. In wat voor context staan die woorden eigenlijk? Nou ja, er zit iets tegengestelds in, hè? Dat zit in dat woordje echter. Zelf zal ik echter, gewoon staat de vertaling, die zegt, maar ik, is een tegenstelling. Micha stelt zich dus tegenover de anderen. Ik zal uitzien, ik zal wachten. Oftewel, die anderen doen dat niet. Die zien niet uit. Die wachten niet. Ze zien in ieder geval niet uit naar de Heer. Ze wachten, verwachten de Heer niet. Micha weet zich dus een eenling. Zelf zal ik echter... Micha staat alleen. Ik schets al iets van het klimaat... van de cultuur waar Micha in leefde. Als je hoofdstuk 7 leest, is het in de loop der jaren ook niet beter op geworden. Ik kan niet bij die versen allemaal stilstaan, maar u hebt het natuurlijk net wel een beetje meegemaakt toen we de schriftlezing deden. Even zo die woorden van vers 2 bijvoorbeeld. Een goede tierenmens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. Ze loeren allen op bloed. Ze jagen op elkaar met een net. Iedereen is uit op zijn eigen hachje. Iedereen belaagt zijn naaste. Ter wille van zichzelf. Die hele samenleving is dus ontwricht. Moet je dan ook maar op die manier gaan leven? Omdat iedereen het doet. Is het dan ook maar het beste om de dienst aan de Heere op te geven? We leven toch ook, ja, dat kan nu gewoon niet meer. Ja, er zijn momenten dat je dat misschien wel eens denkt. In de stilte van je binnenkamer. Micha is geestelijk in zekere zin zeer eenzaam. Het lijkt wel de tijd van Psalm 14. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. En daar bedoelen ze dus niet het moderne atheïsme mee, maar leef maar gewoon, God die doet toch niks. Ik grijp echt niet in. Ga gewoon je gang. De goede tierenmens. Dus dat zijn de mensen die dus wel naar de ander opkijken, want goede tierenheid, dat heeft te maken met hulp in praktijk, die is vergaan. Er is niemand oprecht. Je kan geen mens meer vertrouwen. En dat niet alleen maar dat je denkt, nou ja, de overheid of zo, of de rechtspraak, die rechtspraak die deugt ook al niet meer, hè. Dat ziet u in vers 3. De rechter doet uitspraak tegen betaling. Wie groot is, beslist naar eigen begeerte. Dus de fundamenten van eigenlijk een menswaardig bestaan, die zijn verrot en aangetast. Als de rechtspraak niet meer functioneert. Wie groot is, beslist naar eigen begeerte. Die worden niet meer teruggefloten. Die doen maar. Die kunnen alles maken. Maakt niet uit. Ze liegen en bedriegen alles aan elkaar. Wat ze daar in Den Haag allemaal uitspoken, zeggen de mensen soms tegen mij. Ja. Maar het is niet alleen maar de rechtspraak en de overheid. Dat kwaad wat er is, dat is nog veel verder doorgevreten. Geloof een vriend niet. Vertrouw niet op een huisvriend. Bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt, want de zoon maakt de vader te schande. De dochter staat op tegen haar moeder, schoondochter tegen haar schoonmoeder. Dus die hele gezinsstructuren deugen ook niet meer. Ja, zou het echt zo erg zijn? Nou ja, lieve mensen, je zou kunnen zeggen, er zit in deze woorden iets van een profetische overdrijving. Want er zullen er heus nog wel enkele zijn geweest die goede tieren zijn en die oprecht zijn. En zullen er altijd nog wel, zoals bij Elia, 7000 zijn geweest die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar toch, het is niet meer om te pruimen. De hele cultuur is ziek. Zwaar ziek. De rechtspraak deugt niet, de goede tieren is er niet meer. De mensen gaan voor zichzelf, familie, verhoudingen, staan helemaal op scherp. En ieder gaat voor zijn eigen hachje. Ja, en daar spinnen de rijken dan inderdaad altijd natuurlijk vaak garen bij. Het is een maatschappij van smeergeld en graaicultuur. Van bonus en bonnetjes die niet deugen. En waar de mensen gewoon mee wegkomen. In vers 4 wordt er nog weer zo'n beeld gebruikt. De beste van hem, en dan gaat het dus ook over die rechters en zo, is als een doornstruik. En de oprechtste erger dan een doornhaag. Tjonge, jonge. Lelijke doornstruiken waar je aan open kan halen. Die stonden vroeger bij mij achter de school. En daar speelde ik nog wel eens, maar je moest altijd wel opletten. Want behalve om je kleren een beetje heel te houden, je kon je er pijnlijk aan bezeren. De meest oprechte van die hoge heren is dus nog als een doornheg. Dat is dus niet iemand die schaduw geeft, die is niet als een boom waar je als het ware onder kan zitten. Nee, het is iemand aan wie je je openhaalt. Kent u dat? Dat je je soms beschadigd weet door een ander? Daar liep je mee samen op, maar je haalde je ook aan die ander open. Je raakte bezeerd. Krassen in je hart. Vanwege de woorden van een ander. Vanwege de daden van een ander. Dat de ander als een doornheg is. Waar je aan openhaalt. Of zou het ook zo kunnen zijn dat wij een doornheg zijn voor een ander? Dat onze woorden niet helend zijn, niet recht, maar die ander verwonden. Dat kan dus, hè? Je kunt het, ja, dat is natuurlijk een beeld dat misschien bij ons een beetje zo wat van ons afstaat, maar dat is nogal niet wat. De beste van hen is als een doornstruik. Het is dus complete ontwrichting in die tijd van Micha. En die ontwrichting die werkt door. Je weet op een gegeven moment niet meer wie je kan vertrouwen. Zelfs niet in de persoonlijke verhoudingen. Eerbied, familiezin en trouw. Dat wat toch eigenlijk een beetje, ja, normaal is, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is helemaal niet zo normaal meer. Geen rechtsbetrachting, maar rechtsverkrachting. Zo las ik. Ja, het is dus een heel donker plaatje eigenlijk, die tijd van Micha. Hij heeft het dus ook nog niet eens zozeer over dat wat er in de kerk allemaal mis is. Maar hij kijkt gewoon naar de cultuur. En naar de samenleving. En hoe daar dus de woorden van God, van de Torah onder zijn volk, hoe dat is, hoe dat gaat. En dan zegt hij, het kan eigenlijk helemaal zo niet. Is het bij ons beter? En is het in Nederland beter? Nou, gelukkig. Gelukkig staat de rechtsstaat nog redelijk overeind, toch? Daar mogen we ook blij om zijn. We weten allemaal wel soms van landen, en dat horen we dan wel, via de GCB of zo, dat je denkt van ja, dat is alleen maar smeergeld. Alleen al soms om de grens over te krijgen, als jij niet tijdig betaalt, dan komt je paspoort ergens onderop een stapel. En dan weet je, ja, dan moet je, hoe ga je daarmee om? En rechters, en dat deugt vaak allemaal niet. Kijk, en we kunnen, lieve mensen, dus wel enorm op ons land zitten schelden. Maar er is ook nog een heleboel goed natuurlijk, hè. Waar we heel dankbaar voor moeten zijn. Tegelijk denk ik niet, nou, als we nou eens een hele dag of een week naar de Tweede Kamer kijken, denk ik, nou, dat is een goede opvoeding voor onze tieners. Dat denk ik nou ook weer niet. Maar hoe ze daar allemaal, wat ze daar allemaal tegen elkaar zeggen, ook woorden waarvan ik tegen mijn kinderen zeg, heb ik liever niet dat je zegt. En familieverhoudingen die soms zo verziekt zijn. Hoe de via, vandaag ook nog weer zo'n heel tragisch verhaal van een compleet ontplofte familie. Vanwege ontrouw, leugen, haat. Kijk, en je kunt natuurlijk een hele mooie algemene term, maar dat een beetje duiden. Wij leven in een tijd van consumentisme en materialisme en individualisme en secularisme en nog een paar van die ismes. Maar ze wijzen natuurlijk op een rauwe werkelijkheid. Maar in ieder geval met de geboden van God, want daar ging het natuurlijk ook Micha om, hè. Die Torah, die is er natuurlijk ook om de dienst van God in het gewone leven, in de gewone maatschappij, vorm te geven. Ja. Ja, die dienst van, de dienst, zoals Israël, als God dat wil, en dan dat op die manier vorm geven. Ja. Wat doet Micha eigenlijk? Zegt hij, het is toch ook allemaal niks meer in de maatschappij van de vandaag de dag. En het is helaas vaak in de kerk ook niet eens veel beter. En gaat hij dan wijzen? Nee, dat doet hij nou ook weer niet zo. We hebben dat niet gelezen, maar in vers 9 staat bijvoorbeeld, ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtspraak voert. Het is niet alleen maar wijzen. Van de maatschappij en Den Haag en dit. Nee. Het zit ook vaak in ons en onder onze eigen huid. De wereld zijn wij toch. Advent is ook de kleur van de... Is ook, heeft als kleur paars en dat is de kleur van de verootmoediging. Van boete doen. Dat is adventstijd, hè? Boete doen. O God, wat brengen wij er toch vaak weinig van terecht. Van het leven met u en het leven met de naaste. We gaan zo vaak zomaar onze eigen gang een beetje. Met vooral een grote ik. En we raken er ook nog aan gewend dat het allemaal een beetje zomaar gaat. Zoals het gaat. Terwijl het vaak absurd is. Maar ja, als het al zo lang zo is, zo gaat. O God, ontferm u. Want wij brengen er vaak zo weinig van terecht. van dat leven zoals u het bedoeld hebt. Dat leven waarvan Micha ook getuigt. Recht doen, de goede tierenheid lief hebben. En ootmoedig wandelen met uw God. Nou, als je dat dan naast Micha 7 legt, dan denk je, daar komt inderdaad, nee, de goede tierenheid is vergaan. En de rechters, ja, nee, die gaan ook hun eigen weg. Maar dan, die woorden van Micha, als hij dat zo geschetst heeft. Ikzelf, zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal scherp letten, zo kun je dat ook vertalen, de aandacht gevestigd houden op de Heere. Wie aan de Heere verbonden is, die staat zich niet blind op de omstandigheden. Nee, het is niet zo dat je die omstandigheden niet ziet, maar je kijkt verder en hoger. Want als je alleen op de omstandigheden zou letten, dan zou je wanhopig worden, dan zou je ook gevangen raken in een negatieve spiraal. En dan zou je ook heel cynisch kunnen worden. En hoeveel mensen vandaag de dag zijn ook heel erg cynisch. Het is niks en het wordt niks. Maar ja, soms is er even een opleving, is er een verlangen naar een soort verlosser. Zou die dan soms ons land weer, nou, dat blijkt dan toch ook weer niet, zie je wel, ook een zakkenvuller. En dan denken mensen, weet je wat, ik trek me helemaal niks, ik ga gewoon een beetje mijn eigen gang. Ik trek me van niemand meer wat aan. Ik sluit me op mijn eigen erf. En in mijn eigen huis. En ik doe de gordijnen een beetje dicht. Ze doen maar. He, dus je hebt cynische mensen. Die worden soms nog heel boos. Maar dan is er nog een soort betrekking. Maar soms worden mensen ook heel gelaten. En gaan ze soms in die gelatenheid. Alleen maar een beetje voor hun eigen genot nog. Nou ja, als ik nog zomaar een beetje. Maar ik bemoei me verder nergens meer mee. Ik heb allemaal genoeg gezien. Het helpt toch allemaal niks. Ik snap het wel. Als je alleen maar kijkt naar de omstandigheden om je heen. Moet je af en toe ook wel even in de spiegel kijken, hè? Ja, dan zou je soms wanhopig worden, ja. Maar een christen leeft toch niet alleen bij de omstandigheden. Een christen leeft toch niet alleen maar in het platte vlak. Nee, je moet daar niet zomaar bovenuit stijgen. En net doen alsof die wereld er niet is. Maar wij kijken toch omhoog. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Uitzien naar de Heere, de God van het verbond. Het is alsof Micha daarmee zegt, maar de Heere is er ook nog. En hij laat niet los het werk van zijn handen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zijn volk uit Egypte heeft geleid. De God die machtiger is en sterker dan de dood. Ik zal echter uitzien naar de Heer. Ik zal dus gespannen wachten tot de Heer ingrijpt. Uitzien. Ja, uitzien, dat is zoals de wachters van de nacht op Israëls muren, verlangend en hoopvol uitzien naar de morgen. Uitzien, dat is echt verwachten, toch? Dat wordt ook wel duidelijk uit het vervolg van de tekst. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Dat is eigenlijk in iets andere klankkleuren hetzelfde. Hè? Uitzien naar de Heere en wachten op. Uitzien en wachten. En wachten, nou ja, dat is dan niet van we zien het wel, het komt wel een keer. En als het niet komt, is het ook goed. Dat is geen wachten. Dat is ook geen afwachten. Niet van, nou ja, misschien, nou ja, laten we het maar afwachten. Nee, niet laten we het maar afwachten en misschien als mee zit dan. Nee, verwachten. Of zoals ooit Een oudere collega zei, het is inwachten. En die had zo'n heel mooi rijtje. Die zei, nou ja, je hebt wachten. Of eigenlijk eerst misschien wel afwachten en wachten. En dan verwachten. En dan zei hij, dat is eigenlijk inwachten. Als ik als een beetje een jongetje van een jaar of 10, zou ik maar zeggen, 's avonds naar bed ging. Dan zei mijn moeder vaak, ik kom je straks nog wel even een kus geven. En ik sliep op de zolder. En ik hoop natuurlijk altijd dat ze heel lang wegbleef, en dan kon ik lekker lang lezen. Dat deed ik even goed, stiekem daarna nog wel weer. Maar dan wachtte je natuurlijk daar wel op. En ik wachtte, ik wist precies het kraken van de treden van de trap. En ik kon ook aan het soort kraken horen of mijn vader of mijn moeder was of wie, weet je. Want die ene, ze hebben allemaal weer zo hun eigen loopje. En daar lag je als het ware toch een soort echt ingespannen op te wachten. Ja, dus niet van, oh, het zal wel zien. Nee. Inwachten. Of als je nog kleiner bent en je denkt, ja, weet je, opa of oma komt of zo. En dat je denkt, ik ga even voor het raam staan. Komen ze eraan? Ja, daar zijn ze. Dat is toch heel actief. Uitzien. Wachten. Inwachten. Ja, dat kan soms heel lang duren. En je denkt, ja, maar dat zou toch al lang zijn. Ja, en dan word je nog ongeduldig. En op een gegeven moment, als het heel lang duurt, dan denk je, ja, zouden ze nog wel komen? En dan kan ook het wachten weer verslappen. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang moet dit nog duren? Het lijkt wel of God in geen velden of wegen te bekennen is. Het is een woestijn. Moet ik nog wel op zijn komst wachten? Of zal ik de wachtkamer maar verlaten? Ik zal wachten op de God van mijn heil. De Heere laat heel vaak lang wachten in de Bijbel. Hè? Moet u maar eens gewoon voor uzelf een beetje proberen na te gaan. Hoe vaak het niet zo is dat tussen de tijd van de belofte en van de vervulling, dat daar een hele lange tijd tussen zit. Tientallen jaren, soms honderden jaren. En soms dan staat dat wel zo nog op dezelfde bladzij, maar dan moet je even bedenken hoeveel tijd zit daar eigenlijk tussen. Waarom laat de Heere God soms zo lang wachten? Is dat omdat de omstandigheden nog niet rijp zijn? Is dat soms om mijn geduld te oefenen, om het koord van de verwachting bij mij nog sterker aan te draaien? Ik echter zal uitzien naar de Heere. Kijk, die mensen in die tijd van Micha, die leefden niet meer met God. Die deden een beetje zo hun eigen ding. Misschien nog met een laagje godsdienst, oké. Maar dat is nog iets anders als leven vanuit de Torah. Ik echter zal uitzien naar de Heere. Ondanks alles. In alles. Te midden van soms hele gekke omstandigheden. Broede omstandigheden. Te midden van een volledig gepolariseerde samenleving. Want dat is het natuurlijk in Micha 7. Dan denken die anderen, uitzien naar de Heere. Nou, wat moet je daar nou mee doen? Ik zou maar zien dat je jezelf een beetje redt. Ja, voor je het weet, wordt er naar je gekeken alsof jij bij het clubje zielenpoten behoort. Micha wijst ons hier wel de weg. Dat wij uitzien naar de Heere. En waarom dan? Ja, omdat omdat hij zal ingrijpen en opdat hij zal ingrijpen. Waar dan? In mijn hart, ja, ook in mijn hart. Maar ook in de gemeente en ook in ons land. We moeten het werk van God natuurlijk niet alleen maar opsluiten in onze eigen ziel of zo. Het gaat toch de Heer om heel de schepping. Ik zal uitzien naar de Heer, de God van het verbond, de schepper van de hemel en de aarde. Ik zal wachten op de God van mijn heil. De God van mijn heil, de God van mijn redding. In die woorden mijn heil, daar zit natuurlijk die naam van Jezus op geborgen, hè? Van mijn Yeshua. De God van mijn Jezus. De God van mijn heil. Want dat heil van God heeft een naam gekregen, toch? Jezus. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want de Heer is een God waarvan we toch zingen, u hoort die uw heil verwachten. En u kunt toch uitkomst geven. En mijn God, zo zegt Micha, die zal mij horen. Heerlijke zekerheid. Dat betekent dus ook wel dat als je zegt, mijn God zal mij horen, dat wachten en dat uitzien, dat ook te maken heeft met spreken en met roepen. Wachten op God is dus niet stil. Heeft iets met woorden te maken of met zuchten. Ja, dat kan dan wel weer in de stilte. Ja. Zuchten tot God. En mijn God zal mij horen. Ook heel persoonlijk. Mijn God. Dat is taal van geloof en overgave. Van redding. Het is een hele wankele situatie waar Micha zich in bevindt. Ook een situatie van onrecht. Van een doornheg waar je je aan bezeerd hebt. Maar Micha zegt, ik verwacht het van God. Hij zal mij horen. Wanneer dan? Ja, dat staat er dan niet bij. Wanneer dat is. En hoe lang moet je dan nog wachten dan? Tot je een onzegt. Dat zegt Micha niet. Maar die houding van Micha, dat hij te midden van zo'n zieke cultuur zegt, ja, wat rest mij nou nog? Meedoen? Zo goed en kwaad, misschien wel net niet helemaal zo onrecht, maar dan toch ook maar een beetje. Maar ja. Nee, zegt Micha. Ingrijpen en het allemaal denken dat jij het wel even. Nee, zegt Micha. Ik zal uitzien naar God. Omdat God altijd de komende is en niet loslaat het werk van zijn handen. Nooit. En daar moeten we het dan toch van hebben. En tot hem roepen we. Anders staat er niet achter, mijn God zal mij horen. Er wordt dus met en zonder woorden tot God geroepen en geschreeuwd en gefluisterd en gezucht. Onder het onrecht waar die ander zo last van heeft en waar je zelf soms ook door bezeerd bent en beschadigd. En mijn God, de God van mijn heil, van mijn redding, die zal mij horen. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Zeggen we dat mee met Micha, dat God de God van ons heil is. Van mijn redding, van mijn Jezus. Nee, dan zegt Micha dus niet dat alle omstandigheden worden opgelost. Verlossing is nog niet altijd oplossing. Het blijft nacht. Maar daarin kan ik toch zingen, omdat ik hem verwacht. Ik zal uitzien naar God. Mijn God zal mij horen. O God, ik verwacht uw komen. Advent is toch de tijd van uitzien? Ja, dat is de voorbereiding op kerst. De God van mijn redding, die is gekomen. En die zal komen straks, wederkomst. Het is ook wel goed dat in de laatste jaren, zo is mijn inschatting, dat ook wel sterker is dan accent. Dat kerst, of dat advent niet alleen maar eens een paar weken zo wat voorbereiden op kerst. Maar dat het vanuit die eerste komst van Jezus, dat het ook is, hebben die Jezus, diezelfde Jezus komt toch nog een keer? Ja, wederkomst. En dan in die tussentijd, dan komt God toch ook. In de verkondiging van zijn woorden, de viering van het sacrament, in de werking van zijn geest. En dat komen hebben we toch ook nodig. Juist om het vol te blijven houden, om uit te blijven zien naar de grote dag. Misschien is dat wel de roeping juist in deze tijd. De roeping van de kerk als geheel. En ook van u en van jou afzonderlijk. Dat wij te midden van zo'n cultuur waarin de invloed van God en van zijn woorden minder is. En steeds meer mensen voor je idee maar zo een beetje hun eigen gang gaan. Dat je dan zegt, ja, maar ik blijf uitzien naar de komst van God in mijn leven nu en ook straks. En dat doe ik op grond van het feit dat die God van mijn heil, van mijn redding gekomen is. En zie je daar dan nu al zoveel van? Van die redding? En van dat heil? Nou, dat is ook heel vaak maar verpakt in het tegendeel. En toch, zelf zal ik echter, zegt Micha, uitzien naar de Heer. En dat doe ik door te roepen. O God, kom. U bent de God van mijn heil. Op u mijn heil land blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed. Ja, en daarin dan ook die hele wereld. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. Dat is dat woede van Micha 7. O mocht ik uw troost ervaren, doe intocht, Heer, in mijn gemoed. Kom nu bij mij opdat ik blijf uitzien en niet verblind word en me niet mee laat nemen en niet cynisch word, opdat ik blijf uitzien naar uw komst. Dat is heel gek in Advent, hè? Wij bidden of God tot ons komt, zodat wij blijven uitzien naar zijn komst. Ja, zo is het. God, kom. Ook in deze weken van Advent. Kom in mij. Zodat ik op uw komen blijf Dat blijft een beetje lastig met die laatste regels, hè? Hoe dat nou precies zit met die verschillende versies die daarvan zijn. Soms is het leven sterker dan de leer, dat zie ik al wel. Maar dat had ik natuurlijk vol moeten zijn en heel erg strak moeten zeggen. Dus zingen het zoals het staat, of dat geholpen had, weet ik ook niet. Maar wij gaan samen de Heer danken en met en voor elkaar bidden. Leer ons uitzien, o God, u bent de komende. Leer ons wachten. O Vader, tot u komt. Kom. O kom, Emmanuel. En wij weten dat u gekomen bent in deze wereld, die vaak zo krom is, waar de goede tierenheid vaak zo weg is. En tegelijk bidden we om uw komst, nu, in woord en geest, en ook in de voleinding, uw koninkrijk komen. Bewaar ons ervoor, dat wij u niet meer verwachten en dat wij niet meer naar u uitzien. En dat ons leven een spanningsloos gebeuren wordt. Gewoon een beetje zo zijn gangetje. Geef dat wij ons juist in deze tijd van Advent oefenen in uitzien. O Heilige Geest, draai de draden van de verwachting van uw komst aan, zodat wij rijkhalsend uitzien naar uw komst. Heere, wij bidden u voor deze wereld waarin zoveel nood en ellende is. Wij danken u met het voorzichtige bestand tussen Israël en Libanon. O God, bewaar uw volk en bewaar de volkeren rondom uw volk. En geef dat uw volk tot zegen zal zijn. Dat is toch de roeping. Wij zuchten ook daarin tot u. Omdat wij soms geen weg zien. O God, laat niet los het werk van uw handen. Wij bidden u, o God, beadem ons, zodat wij ons niet mee laten nemen in dit verstikkende klimaat waarin wij leven, waarin voor u vaak helemaal geen ruimte is. Vooruitzien naar u en wachten op u, geen begrip. Beadem ons, zodat de verwachting levend blijft. Wij bidden u voor ons land. Voor allen die geroepen zijn om te regeren. Zegen hen met wijsheid. Wij bidden u voor alle inwoners van Wilnis, van de dorpen van rondom. O God, juist voor hen die u losgelaten hebben, die van u niet willen weten, laat hen niet los. En laat ons mensen zijn aan wie de hoop is af te lezen. Wij zijn in onszelf geen haar beter dan wie ook maar, o God. Bewaar ons ook voor hoogmoed. Maar geef dat mensen aan ons zien en ruiken dat er een liefde in ons leven is. De liefde van u, dat allereerst. En de liefde voor u. Heere onze God, zegen onze gaven. Ook de gaven die wij geven voor de kerstmaaltijd. O God, we danken u dat wij zo ook heel praktisch een stukje van uw wereld, wij de koninkrijk kunnen dienen. En laat het feest van kerst straks hoop geven, blijde hoop voor de toekomst. Ga met ons mee naar huis. Ga met ons mee de week weer in. Wij danken u dat we de week mochten beginnen met deze dag. Geef dat het licht van deze dag meegaat bij alles wat op ons wacht. Heere onze God, uitzien, wachten, want u hoort. En daarom prijzen we u, om wie u bent, bent geweest, bent en zult zijn. Hoor ons roepen tot u, in de naam van Jezus Christus, de Heiland, de Heelmeester, de Koning, degene door wie alles geworden is en worden zal, uit genade. Amen. Ik zal uitzien naar de God van mijn heil, van mijn redding. Daarom zongen we zo prachtig aan het begin van de dienst met de woorden van Psalm 65. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Dat deed Micha natuurlijk ook. O hoorder der gebeen, mijn God zal mij horen. En dat horen, dat is niet alleen maar aanhoren, maar het is natuurlijk ook verhoren. Daarom zingen we een psalm van uitkomst. Maar de Heer zal uitkomst geven. En ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem, daar heb je het weer, verwacht. Wij zingen deze woorden uit psalm 42 als onze slotzang. Ik herinner u nog aan de collectedoelen voor kerkbeheer en voor de Umoja kerstmaaltijd. Uw gave kunt u thuis overmaken of straks ook in de collectezak doen. Hef uw hart tot God, ontvang en draag met u zijn zegen en wees in zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.